Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Niki Aarts.
Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Pompidou. We blijven uw schoonheid brengen, ook tijdens de wintertijd en in volle coronapandemie. We hebben ook nog altijd gasten in de studio op veilige afstand. Volledig ontsmette studio ook, ik zeg het er maar even bij. Gasten die schoonheid maken of erover komen vertellen. Vandaag is dat onder andere Mark Reugebrink. Dag Mark.
Hallo.
Je hebt de afgelopen tijd ben je zoet geweest met het lezen van een enorm dik boek.
Ja.
1600 pagina's, denk ik, ongeveer.
Ja, dat klopt. Ja.
Oorspronkelijke titel is Jarenstaken, denk ik. In het Nederlands is dat een jaar uit het leven van Gesine Grespal geworden. Auteur Uwe Jonsson. Is het spannend?
Het is een fantastisch, enorm, gigantesk boek.
Ook qua inhoud, dus niet alleen qua uiterlijk, qua dikte.
Ik zou bijna willen zeggen, het is een monster van een boek. En dat bedoel ik in de meest positieve zin die je maar kunt voorstellen.
Goed, je mag dan straks vertellen waar het precies over gaat. Hoe lang je erover gedaan hebt ook. Want dat zal wel een tijd geduurd hebben eer je die allemaal gelezen had, die 1600 pagina's. We hebben het naast literatuur ook over fotografie. Met Rijn de Slee van het FOMU in Antwerpen. Dag Rijn. Dat loopt op dit moment. Niet alleen een tentoonstelling met werk van Lynn Cohen, waar we het 2 weken geleden, denk ik, over hadden. In Pompidou, dame die alleen maar interieurs fotograferen, op een heel bijzondere manier dan wel. Misschien hebt u dat toen gehoord, maar er loopt ook een tentoonstelling van een tijdgenote uiteindelijk, van Lynn Cohen, geboren in Antwerpen, Martine Frank.
Ja, met een focus op mensen.
Ja, focus op mensen. En misschien moeten we ondertussen zeggen Martine Frank, want ze heeft wat rondgereisd, is uiteindelijk in Parijs terechtgekomen.
Ja, en Nederlands sprak ze niet. Dus,
ja, ze was heel jong toen haar ouders haar opnieuw oppakte en meenamen de wereld rond. Straks meer daarover ook, over die tentoonstelling, een overzicht van haar leven en werk. Maar we gaan eerst naar Berlijn, waar Anouk de Klerk sinds een paar jaar woont en werkt. En als het goed is, dan kan Anouk mij nu horen. Dag Anouk.
Hallo, dag allemaal.
Daar ben je. Ik veronderstel dat jij, zoals de meeste kunstenaars, gewoon kan verder werken, ook in Berlijn. Of hoe zit dat daar met corona?
Ja, het is natuurlijk niet zo leuk, zoals nu ook, dat ik niet fysiek met jullie in één ruimte kan zijn. Maar ik ben er in stem en spirit. dus alles is online. Maar het gaat wel door, ja.
Mm-hmm, ja. Kunstenaars gedijen goed, hè, in isolement, zo denk ik dan toch. Maar je geeft ook les, hè, dacht ik, in Gent ook, aan het KASK.
Ja.
Hoe moet dat dan? Dat is allemaal online, dat is misschien in jouw geval niet zo evident.
Dat gaat eigenlijk wel. Dus ik zie de studenten 1-op-1 ook online. Dus het gaat. Het is niet ideaal, verre van. Maar het gaat. We kunnen elkaar inspireren. Dus dat is het voornaamste.
Dat is heel erg belangrijk. Je stelt op dit moment ook tentoon in het cultuurcentrum van Strombeek. In de Brusselse Rand. Voorlopig mogen daar de culturele activiteiten nog plaatsvinden. Laat ons hopen dat dat toch nog even zo blijft. Anouk, je toont daar 2 enorme video-installaties onder de titel Here It Comes, The Future. Dat is een heel treffende titel. Maar het gaat helemaal niet over corona.
Het eerste werk, Helga Humming, dateert voor corona. Ik denk dat we vanaf nu zullen spreken over voor corona en na corona.
Ja, zeker.
Het eerste werk die dateert van 2019, dus van vorig jaar. En heet Helga Humming. En daarin, net zoals in het andere werk, staat Helga Davis centraal, de fantastische performer uit New York. En zoals de titel ook zegt van het werk, Helga Humming, je komt eigenlijk terecht in een soort monumentale intimiteit. Dat was toch het doel. Waarin een grote projectie van Helga de mensen verwelkomt met een licht in haar hand. En het geluid is gespecialiseerd, dus neemt volledig de ruimte in. En de compositie is een soort polyfonie gebaseerd op het neurien van Helga Davis.
Ja,
ja.
Ja, dat is een heel bizarre ervaring die je dan hebt als je daar in die ruimte staat. Maar Rijn Deslee zei net dat de fotografie van Martin Franck, dat ze zich vooral focust op mensen staan centraal. Dat vond ik nu wel verrassend bij die twee werken van jou. Dat ene, dat deed inderdaad Helga Hamming, waar je het net over had, is gemaakt in opdracht van Bozar, hè, voor de tentoonstelling van Begnaag van Orly. Maar daarvoor maakte jij, naar mijn gevoel, helemaal ander werk. Ik bedoel, veel abstracter. Nu staat ik telkens die Helga, want Helga komt terug in de andere video ook. Wat is er gebeurd, Anouk de Klerk?
Ik ben echt niet de eerste die mij die vraag stelt. Maar ik denk, enerzijds heeft het te maken met het feit dat, dat de wereld veranderd is en dat ik een andere urgentie voelde om werk te maken. Dus te zeggen, ik voelde een grotere urgentie om in plaats van mensen te vervoeren naar een andere wereld, om meer in de wereld te staan. En misschien iets te zeggen ook over de wereld of over de tijd waarin dat we nu leven. En dat brengt je ook al automatisch dichter bij de realiteit en dus bij menselijke figuren.
Ja.
En anderzijds heeft het natuurlijk ook te maken met mijn ontmoeting met Helga zelf.
Hoe ging dat?
Toen ik de opdracht kreeg, of de vraag kreeg van Bozar om een werk te maken als om een hedendaagse antwoord te formuleren op het werk van Bernard van Orly, een renaissanceschilder. Mm-hmm. Dus was ik aan het nadenken over wat dat dan zou kunnen zijn. Dus, en dan ging ik tijdens dat nadenken, ik was sowieso al vertrokken van de idee om een vrouwelijke figuur neer te zetten als een soort van antwoord op de figuren die Bernard van Orly schilderde. Dat ze zeggen koningen en koninginnen.
Mm-hmm.
En ik wilde een sterke vrouwelijke kracht neerzetten in Bozar.
Ja, en je zei nog niet, Anouk, witte koningen en koninginnen.
Ja, voilà. Dus dat heeft dat natuurlijk
is niet onbelangrijk,
ook mee te maken.
Ja.
Absoluut, absoluut. Ja, dus ja, dat is het wit verblind. Dat is verschrikkelijk. Anyway, maar dus ik wou inderdaad een hedendaagse antwoord ook daarop formuleren. Maar dus terwijl ik dat allemaal in mijn hoofd aan het stoven was, aan het broeden was, ging ik naar een festival in Berlijn, het People Festival.
Mm-hmm.
En het was heel laat, het was 3:00 PM toen ik nog in die zaal stond tussen ja, zeker 1000 mensen, toch tenminste 100 mensen. En zoals dat gaat, na een reeks van concerten was het in de zaal heel rumoerig, mensen hadden ook al een paar pintjes op, tot Helga Davis op het podium kwam en plots in een vingerknip was de zaal volledig stil. En ik kende Helga al een beetje ervoor. Ik had al een werk met haar gezien. Maar ik viel gewoon achterover van de impact van haar présence op die zaal en op de mensen in de zaal. En ik dacht, vrouwelijke kracht, dit is mijn vrouw. Ja. Dit is de vrouw met wie ik wil werken.
Ze hoeft ook niks te doen, hè? Dat gevoel heb je.
Ja,
om
absoluut.
Om die présence uit te stralen. Nu, je hebt Helga Hamming samen met Helga gemaakt, met Helga Davis. En niet voor of over haar. Hè? Dat is ook iets wat je wil benadrukken.
Ja, het is te zeggen dat ik ook niet alleen met Helga Davis heb gewerkt. Ik werk altijd in een geest van samenwerking. Dus je hebt iemand die de fotografie verzorgt. Je hebt iemand die de muziek maakt. Dat is ook niet onbelangrijk, Vessel. Je hebt iemand die mee nadenkt over de kostumering. Iemand die de lens scherp stelt, enzovoort. Dus verder, bijna elk kunstwerk wordt gemaakt in een geest van samenwerking. Dat is zeker iets wat ik ook wou benadrukken. Dus het is niet alleen een samenwerking met Helga, maar ja, omdat ik haar portretteer, is het natuurlijk wel een ander soort van samenwerking. En dan vooral de samenwerking met het nieuwe werk was nog intenser. One, yeah.
Ja. Want vertel eens wat we daar te zien krijgen. Eigenlijk ja, ook alleen weer Helga Davis, hè?
Mm-hmm. Ja, Helga staat voor een groep van 5 microfoons. En ze staat alsof dat ze een speech gaat afleveren. Het is een soort opstelling die doet denken aan politieke speeches. Maar ook aan speeches zoals bijvoorbeeld van Malala of Emma González, ook een fantastische jonge, sterke vrouw die mij zeker heeft geïnspireerd.
Dus iemand die na een shooting een speech heeft gegeven, een toespraak?
Inderdaad, ja. En haar speech was er een van stilte. Zij heeft de tijd die de shooting heeft genomen, heeft ze gebruikt om stil te staan, in stilte, voor een groep van microfoons. En dat vond ik ongelooflijk sterk en inspirerend. Dus ja, zie je, dus je haalt natuurlijk ook de inspiratie uit de realiteit, wat eigenlijk relatief nieuw is voor mij. Maar bon, het is nogal overweldigend.
Ja, dus daarom valt het natuurlijk ook op, hè, Anouk. Je zei het, je bent niet de eerste die me die vraag stelt. Wat is er gebeurd? Het is een totaal ander werk dan voorheen. Ben je het toch mee eens, hè?
Ja, ja, zeker. Behalve natuurlijk dat ik ook hier probeer om een soort om het anekdotisch te overstijgen en de realiteit van of de waan van de dag te overstijgen, om te komen tot iets dat ontroert misschien op een universeel niveau. Dus het gaat niet over een bepaald politiek feit van de voorbije tijden. Het gaat over een gevoel eerder, een klimaat. Eerder dan een anekdote. Dus hier, ook hier probeer ik natuurlijk te abstraheren.
Ja, en ook bij die tweede video, One, is er een bijzondere soundscape. Hè? Ik moest af en toe aan Laurie Anderson denken, omdat allerlei dingen door elkaar gaan ook. Maar je krijgt een heel sterk idee van wat er door haar hoofd gaat van Helga.
Ja, daar hebben we ook heel veel over gesproken, Helga en ik, omdat ik was vertrokken van de idee bij dit werk, van de idee radicale empathie. Dat was trouwens ook de werktitel van dit werk. Mm-hmm. En toen ik er met Helga over sprak, schrok ze. Terwijl als ik daar met de meeste andere mensen over spreek, over empathie, dan verzacht hun blik. Maar bij Helga was het toch iets anders, omdat ze mij heel terecht de vragen stelde, omdat empathie niet voor iedereen hetzelfde betekent. Bij sommige mensen wordt hun empathisch vermogen overbevraagd. Zoals bijvoorbeeld voor mensen met een donkerdere huidskleur. Ja. En dus we hebben daar heel veel over gesproken. En op basis ook van die gesprekken heb ik de tekst van het lied dat ze brengt, heb ik daarop afgestemd.
Ja, die radicale empathie, dat is ook iets waar je het over had in onze podcastreeks die je gemaakt hebt samen met Greet van Tienen. Atlas van kleine praktische utopieën heet die trouwens. Waarin je het ook hebt over die radicale empathie en wat dat kan betekenen voor de toekomst. Je gebruikt zelfs het werkwoord toekomsten. Wat betekent dat? Toekomst, jij toekomst.
Wel, ja, we moeten vooruit. Ik denk dat we die status quo waarin we ons bevinden, dat we daar serieus aan mogen rammelen. En ik ben ongelooflijk geïnspireerd door de vele bewegingen, politieke bewegingen, manifestaties die er overal in de wereld gebeuren. Rond Black Lives Matter, rond het klimaat. Vele jonge mensen, een mooie diverse groep van mensen, komt de straat op en vraagt om een verandering. En ik vind het ongelooflijk inspirerend, dat soort van bewegingen. En dat zijn bewegingen die vragen om een verandering, om een andere ingesteldheid. En dat is een beweging die ik voor 100% onderschrijf.
Ja, dus jouw werk in Stroombeek is eigenlijk ook gerelateerd aan wat je in de podcast vertelt.
Zeer zeker, zeer zeker. Daarom ook dat de titel van de tentoonstelling Here It Comes, The Future is. Dus dat heeft dan zeker ook te maken met dat werkwoord toekomsten dat ik graag zou willen introduceren.
Ja, bij deze een oproep. Ik vind het heel mooi. Empathie is trouwens ook een woord dat terugkomt, Rijn. Ik kijk in jouw richting bij Martine Frank, hè, in haar werk.
Absoluut,
en de manier waarop ze werkte. Een heel grote, misschien ook wel radicale empathie, wat denk je?
Ja, misschien wel, maar het klonk toch niet zo luid. Ik denk bij Martine Frank is alles iets ingetogener, iets tederder. Terwijl ik denk dat de tijden vandaag een luidere stem behoeven dan wat zij in de jaren 60 deed. Maar inderdaad, ze was zeer sterk begaan met alles wat ze fotografeerde en de manier waarop dat ze dat deed, is heel duidelijk ook. Ja.
Daar komen we straks op terug. Ja. Het is ook zo dat zij in zwart-wit fotograferen. Iets wat eigenlijk, Anouk de Klerk, jij werkt ook alleen met zwart-wit, dacht ik. Hè? Tot nu toe toch, hè? Moet ik zeggen. Want,
ja, dat kan,
het kan veranderen. Het kan veranderen, ja.
Wat brengt de toekomst?
Maar is empathie makkelijker in zwart-wit? Waarschijnlijk een onnozele vraag, maar...
Ik weet niet of het zoveel te maken heeft met empathie, maar het heeft wel te maken met een manier om voorbij een anekdote te gaan en in een bepaalde abstractie te gaan. En naar misschien een bepaalde essentie te gaan, voorbij de waan van de dag of de realiteit of enzovoort.
Ja. Goed, dankjewel om ons even te woord te staan vanuit Berlijn. Zo'n rechtstreeks lijntje met Berlijn, dat heeft wel iets, vind ik. Het was ook een heel duidelijke lijn. Anouk, hou het veilig, kinder, vooral.
Jullie ook.
Blijf gezond, hè. Dankjewel, bye. Okay.
Dankjewel, dag.
Bernard Stretch in Blue. Na monumentale videokunst van Anouk de Klerk daarnet, rechtstreeks vanuit Berlijn, een monumentaal literair werk. Mark Reugebrink, je hebt gelezen, zeiden we dat straks al, maar ik vind dat we dat nog eens mogen zeggen. Een heel dik boek, zwaar ook. 1589 pagina's, om precies te zijn, van ene Uwe Jonsson.
Ja.
Hoe lang heb je erover gedaan, Mark?
Toch wel een maandje ongeveer. Ik ben begonnen toen de vertaling nog niet uit was in de Duitse vertaling.
Versie,
in de originele versie.
Maar dat ging niet zo goed, of wel?
Jawel, dat ging wel. Ja. Maar ik heb gewacht op het moment dat het boeken was. En dan ben ik overgeschakeld naar de Nederlandse versie.
Ja.
Maandje. Ja, toch wel ongeveer een maandje over gelezen. Ja.
Want ik dacht, zei die Uwe Jonsson niet dat je het eigenlijk zo kon lezen, dag aan dag, omdat het ook zo geschreven is?
Dat lijkt mij ook het verstandigste, moet ik zeggen. Want ik heb nu soms wel enorme lappen zitten lezen.
Ja.
Het kwam ook omdat ik natuurlijk niet continu aan het lezen was. Ik was toevallig in Berlijn ook nog.
En
dan,
okay.
Dat doe je ook wel eens wat anders dan lezen.
Ja.
Toen zat ik al te denken van, ja, dit boek lees je misschien ook het best dag voor dag. Want je krijgt inderdaad vanaf 20 augustus 1967 tot en met 20 augustus 1968... een heel jaar voor je kiezen.
Ja, en dat zijn jaren waarin er zoveel gebeurd is in de wereld ook.
Ja.
Mag je zo meteen op doorgaan, maar eerst toch even, wie is Uwe Jonsson? En je schrijft zijn naam trouwens op zijn Engels. Je zou kunnen denken, je spreekt het uit Uwe Jonsson, maar dat is niet zo.
Misschien is Jonsson wel gewoon een Duitse naam oorspronkelijk.
Ja, moeten we even over nadenken. Ja. Maar het is Uwe Jonsson. Wie is die man, Mark?
Ja, een van de grote naoorlogse auteurs, Duitse auteurs. Hij behoorde ook bij de groepen 47, dus groep 47, waar ook Günter Grass, Heinrich Böll, dat soort mensen toe behoorden, Max Frisch.
Maar die namen kennen we misschien wel beter.
Die kennen we beter dan Uwe Jonsson. Dat is zo. Hij heeft een wat buitennissig oeuvre. Zijn boeken worden over het algemeen als niet zo toegankelijk omschreven.
Zeg maar onleesbaar.
Goh ja, ik vind dat daar ben ik altijd tegen om dat te doen. Bij dit boek ook. Daar zou je van kunnen zeggen, nou, het is moeilijk. Ik vind eigenlijk dat niet zo is. En dat je ook niet met zo'n mentaliteit naar dat soort boeken moet kijken. Hij heeft met dit boek, Jarenstaken of een jaar uit het leven van Gesine Krespaal, heeft hij zijn naam gevestigd. Het boek is eerst in begin jaren 70. De eerste drie delen zijn vrij snel achter elkaar in begin jaren 70 verschenen. En toen het vierde deel heeft lang op zich laten wachten. Dat verscheen in 1983, eigenlijk vlak voor zijn dood. Dat had ook met persoonlijke problemen van Jonsson te maken. Maar na die drie delen was eigenlijk al duidelijk, dit is een immense roman die in Duitsland op het niveau staat van Thomas Manns, De Toverberg, Man ohne Eigenschaften van Musil, dat soort.
Ja, staat bij heel veel mensen op de boekenplank. Maar
ja.
Misschien heeft niet iedereen het gelezen. Of heb je dat gevoel wel dat het echt gelezen is ook in Duitsland?
Nou, ik heb dus toen ik in Berlijn was rondgevraagd. En het blijkt inderdaad dat iedereen van jaarstijd weet. En dat ook iedereen zegt, ja, ik heb het eerste deel gelezen. maar dat gaat ook vaak zo bij de man ohne Eigenschaften trouwens.
Ja, dat is zo.
En dat is toch jammer als je het daarbij laat, moet ik zeggen.
Ja, want je hebt het nu helemaal uitgelezen.
Ja.
Waarover gaat het, Mark?
Goh, het boek vertelt verschillende verhalen tegelijk. Hè? Maar in eerste aanleg is het eigenlijk een boek dat van dag tot dag, dus van die 20 augustus 67 tot 20 68 augustus, het leven volgt van Gesine Krespaal. Een vrouw die samen met haar dochter Marie op Riverside Drive in New York City woont. En aan haar dochter, dat is een 10-jarig kind. Je moet zeggen, als je dat zo leest, wel een beetje een voorlijk kind.
Mm-hmm.
De grote criticus Reich Ranitsky, de man achter het literarische kwartet in Duitsland enzovoorts, die vond dat een van de grote bezwaren bij dit boek.
Oh ja.
Ja. Maar zij vertelt het verhaal aan een 10-jarige. Ze vertelt haar levensverhaal. En dat begint, het levensverhaal
terug,
van Gesine begint eigenlijk al voor haar geboorte. Dat begint met haar vader die in Engeland woonde, maar wel in... Want het speelt in Mecklenburg-Vorpommern, moet ik zeggen. Dat is in het noorden van Duitsland. Boven Berlijn zit dat, aan de Oostzeekust.
Voormalig DDR?
Voormalig DDR. Toen natuurlijk nog niet, hè, voor de Tweede Wereldoorlog. Toen was het nog gewoon deel van Duitsland.
Maar waar ook Joe Jonzoon eigenlijk vandaan kwam.
Hij komt dus daar vandaan, ja.
Het is al duidelijk dat het in elkaar haakt dan. Ja. En hij heeft ook in New York gewoond. Sorry dat ik jou de hele tijd onderbreek.
Ja, nee,
maar
dat geeft niet. Dat is prima. komt daar inderdaad vandaan. Mecklenburg-Vorpommern. Oostkust. Goed, die vader is ooit naar Engeland verhuisd. Ja. Maar kiest dan toch een meisje uit zijn geboortestreek. Hè, komt daar zelf ook vandaan. Neemt hij eerst mee naar Engeland. Dat meisje wordt daar zwanger. De moeder van Gesine. Als ze zwanger wordt, trekt ze terug naar Duitsland. Die vader volgt later als de geboorte aan de orde is. Want hij wil eigenlijk helemaal niet terug naar Duitsland. Maar doet dat dan toch.
Om bij zijn gezin te zijn.
Maar dan spreken we inmiddels over 1933. En dat is het jaar dat Hitler aan de macht komt. En dan krijgen we eigenlijk de hele geschiedenis van... het is een fictief dorp wat hij daar neerzet. Jericho. Nogal bijbels. Jericho, dat is de stad waar 7 keer omheen werd getrokken, geloof ik, voordat de muren vielen. Daar komt hij weer terug in Jericho. Daar wordt die dochter geboren. Dan krijg je de hele geschiedenis van dat dorp in dat dorp. Wat er allemaal aan mensen die voor de SS werken, mensen die dat niet doen, hoe dat dorp daaronder is en verandert. Het einde van de oorlog, dan blijkt Mecklenburg-Vorpommern eerst onder de geallieerden te zitten, onder de Engelsen. Dan wordt het toch onder Sovjet, onder de Russen.
En dan krijg je dat andere regime.
En dan krijg je dan het regime, DDR. En ook dat verhaal krijg je dan uitgebreid in alle details van dorpelingen en hoe dat onderling gaat, hoe ze elkaar verraden, hoe ze elkaar aangeven, wie dat niet doet. Crespaal zelf wordt op een gegeven moment nog opgepakt en in een soort concentratiekamp gestopt na de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. En een strafkamp. Van de Sovjets enzovoort.
Maar wacht eens even, is die Gesine Crespel, is dat dan een bestaand iemand of is het echt een romanfiguur?
Het is een romanfiguur. Ja, het is absoluut een romanfiguur.
Ja.
Maar er is wel van alles in geprojecteerd door Uwe Jonsson.
Ja.
Dat is zeg maar de draad die door het hele boek heen loopt. Maar dat verhaal krijg je niet netjes achter elkaar opgedist, helemaal niet. Tegelijkertijd speelt natuurlijk in 1968 de Vietnamoorlog.
Ja.
En die oorlog op zich was al aanleiding tot wereldwijde protesten tegen die Vietnamoorlog. Dat herinneren we ons misschien nog wel van beelden. De studentenbeweging sprong daarop in mei 68, What's in the Name, in wat dan vooral uit Frankrijk kwam. Je hebt de aanslag op de studentenleider Rudi Dutschke in Duitsland zelf. Dat was dan weer de bakermat voor het linksterrorisme van de Rote Armee-fractie.
Dus je krijgt die hele lap 20e eeuwse geschiedenis eigenlijk...
Nou ja, van dat jaar, hè, de rassenrellen in de Verenigde Staten ook.
Ja, maar ook
en dat maakt dit boek zelfs
kwam,
dat maakt dit boek zelfs zeer actueel, die rassenrellen. Want het blijkt dat als je naar nu kijkt en Black Lives Matter... En je kijkt naar wat er in dit boek daarover geschreven wordt... dan is er niet veel vooruitgang geboekt, vrees ik toch. En sowieso laat dit boek trouwens de segregatie in de Verenigde Staten... Hè, de gescheidenheid heel goed zien. Dat gaat voortdurend over Joden, Italianen, Chinezen, Zwarten... die in dit boek zonder uitzondering negers worden genoemd.
Ja, ook in de vertaling.
Ook in de vertaling. Daar heb ik wel natuurlijk even van staan te kijken... omdat we inmiddels zo ontwend zijn... om zwarte mensen als zodanig te benoemen... en dat inmiddels ook als schandalig wordt ervaren. Maar, en dat herinner ik mij zelfs nog uit mijn kindertijd... in die tijd heten die mensen gewoon negers.
Ja.
En ik vind het eigenlijk heel goed... goed dat het in het origineel staat is één ding... maar dat men ook in de vertaling die term dan heeft aangehouden... omdat dat exact eigenlijk heel goed weergeeft... de tijdgeest in die tijd heel goed beschrijft. Dat woord op dat moment probleemloos wordt gebruikt. Ja. Maar je krijgt al die dingen...
Door elkaar,
want de moord op Martin Luther King zit er natuurlijk in. Dat was ook 1968. 1968, de broer van John Kennedy, Robert Kennedy, werd vermoord. Je krijgt sowieso een portret van de stad New York. En alsof dat nog niet genoeg is, bestaat het ook nog uit heel veel tekstsoorten. Dus het begint heel vaak met een citaat of zelfs een geheel geciteerd artikel uit de New York Times. die in dit boek grappend de oude tante wordt genoemd. En dat kan gaan van berichten over Vietnam, maar soms zijn het ook gewoon dingen die ergens in New York zijn gebeurd die niet zo relevant lijken, zeker niet relevant waren voor de wereldgeschiedenis, maar die toch worden mee opgenomen.
Maar gezien leest de krant ook. Hè?
Gezien leest uitsluitend eigenlijk de New York Times. Ja. Ja.
Maar alles wat erin staat.
Dus, maar alles wat erin staat, ja.
En dat is haar venster op de wereld misschien.
Dat is haar venster op de wereld, waar ze soms ook wel haar reserves tegenover heeft, toch ook al. Maar in principe is dat haar venster op de wereld.
Ja, dus je krijgt die krantenknipsels, maar wat krijg je dan nog als verschillende vormen dan?
Sommige gesprekken tussen haar en haar dochter, tussen Gesine.
Dialoogvorm.
Ja, die zijn opgetekend als protocollen van een bandopname. Die het ook daadwerkelijk blijkt te zijn. Er wordt gesproken van, dus ik heb hier een bandopname. Dus die gesprekken zijn een bandopname. Dus krijg je echt, bij wijze van toneeltekst, krijg je dat. Verderop in het boek vind je lijsten van mensen die bepaalde misdaden hebben begaan in de DDR. En welke straf ze daarvoor gekregen hebben. Er zijn eindeloos veel tekstvormen eigenlijk die gehanteerd worden door Joonsson.
Ja, maar je krijgt dus eigenlijk het leven zoals het is.
En daarom wil ik het ook geen moeilijk toegankelijk boek noemen. Omdat eigenlijk laat dit boek zien wat we zelf elke dag doen. We pakken 's ochtends de krant, we lezen een artikel. We hebben daar onze gedachten bij. We wisselen met iemand van gedachten over wat er in de krant staat. Of iets uit het verleden. Zeker als iemand ons naar dat verleden vraagt, dan vertellen we daar verhalen over. En dat is eigenlijk wat dit boek doet, tamelijk ongefilterd. Het laat zich niet ophangen aan één vertelvorm, aan een keurig netjes afgerond verhaal, zoals we dat gewend zijn te lezen. En die romans noemen we dan, God beter het realistisch. Mm-hmm. Maar die zijn nou juist eigenlijk, daar is heel veel uit weggelaten en abstract. Dit is zo concreet mogelijk, met invallen. En ook, wat ook heel erg interessant is in dit boek, dat is de manier waarop er dingen herinnerd worden. Dus het herinneringswerk, zoals dat zo mooi heet. Hoe het geheugen werkt.
Geef eens een voorbeeld.
Nou, er staat een citaat in. Waarin het eigenlijk over gaat dat we geen controle hebben over onze herinneringen. We kunnen ze niet bewust oproepen in alle details. Herinneringen overvallen ons. En dat kan zijn omdat we bijvoorbeeld een bepaalde geur ruiken. Nou, je kent het beroemde voorbeeld van het madeleinekoekje bij Proust. Zegt Joonsson, het is niet zo dat als we een madeleinekoekje eten, dat automatisch die herinneringen komen. Of dat we, zoals in zijn geval, onze neus boven een vissalade houden. Want ja, Mecklenburg, dat ligt aan zee. Dat dan plotseling alles in alle details. Dus het is altijd, het is onverwacht. En die onverwachtheid zit ook in het boek. Je gaat van een zin over iets wat er in New York gebeurt. Plotseling zit je in 1936. En dat is eventjes, als lezer moet je daar even aan aanpassen. En dat niet alleen, het is ook, dat vind ik ook fantastisch, want zo werkt het ook. Als Gesine het over zichzelf heeft als kind, dan heeft ze het soms over zij. Zij deed dat, maar dan wordt het toch weer ik. En dan op het laatst zei ze van, wij vonden dat. En dat kan in één zin zijn. Ik, zij en wij in één zin. Dat klinkt heel ingewikkeld.
Ja.
Maar als je het leest, is het volstrekt logisch.
We hadden het hier onlangs over dat werk van Annie Ernaux, De Jaren.
Ja, ja.
Ik moest er af en toe aan denken ook.
Ik heb het nog niet gelezen, moet ik zeggen.
Omdat het ook over herinneringen gaat. En omdat ze ook reclamespots gebruikt, teksten uit kranten. En om een hele periode te overspannen en terug te denken en te beschrijven.
Ja, ja. Nou ja, en wat ook deel uitmaakt van de herinnering is natuurlijk dat die nooit zuiver is. En daar wijst dat kind haar moeder vaak op. Ze zegt van, nou, als je het zo vertelt, vind ik het wel heel erg kloppen. Nou, geloof ik je niet.
Ja. Maar je hebt het dus duidelijk heel graag gelezen.
Ja, ook. Fantastisch. Ja.
En de vertaling, kan je daar iets over zeggen? Want je hebt een deel in het Duits gelezen, dus je weet hoe het in het Duits leest. En dan de vertaling ernaast.
In de eerste plaats, die Mark Hoogma die het vertaald heeft. Achterin is er een soort ik geloof zelfs een interviewtje met hem. Waarin hij uitlegt dat hij helemaal geen professioneel vertaler is. Geen ge- geaccrediteerde vertaler, of hoe moet je het noemen. Maar dat hij dit boek graag gelezen had en daar op een gegeven moment aan begonnen is. Toen gesproken heeft met mensen van het tijdschrift Nie en Nie Krek. Dat is een Vlaams tijdschrift hier. Dat een samenvoeging is van Young en Nieuw Zuid. Sinds 2008 staat dat. Die ook een stuk daaruit gepubliceerd hebben, hem erg gestimuleerd hebben om door te gaan. En ik moet zeggen, hij heeft in dit boek een aantal fantastische keuzes gemaakt. Want wat erg vaak in het boek voorkomt, zeker als het over Mecklenburg gaat, dat is dialect. En wat moet je daarmee? Ga je dat op zijn West-Vlaams vertalen of ga je daar zijn boerenfluitje?
Daar zou je niet mee wegkomen.
Dus hij heeft een fantastische keuze gemaakt om dat gewoon te laten staan in het dialect. En het dan met een voetnoot onderaan gewoon in het Nederlands te vertalen. Het effect daarvan is dat je in de hoofdtekst die couleur lokaal behoudt. Je houdt toch dat boerse directe van hoe men daar met elkaar spreekt. En je kunt dan tegelijkertijd, want dat moest ik ook vaak doen, dat ik dacht van, ja, wat zeggen ze dan nou precies? Het leek wel een beetje op Gronings. Dat ken ik een beetje.
Maar toch niet helemaal.
Maar toch ook weer niet helemaal. Dus ik was dankbaar voor die voetnoten.
Ja.
Dus dat heeft hij heel goed gedaan. En ja, wat een enorme
werk,
prestatie.
Ja. Hoe lang heeft hij erover gedaan, weet je
dat? Dat weet ik niet. Ik weet niet hoe lang hij erover gedaan. Het zal toch meerdere jaren zijn, neem ik aan. En, dat mag ook wel gezegd, dit is een boek. Ik denk dat als je als schrijver nu zo'n boek schrijft, dat je het nergens, maar dan ook nergens gepubliceerd krijgt.
Want ik wou je net vragen, van hoe lees je dat als schrijver? En brengt het jou inspiratie? Geeft het
enorm
jou goesting?
Ja. Ja, enorm, want ook als schrijver ben je natuurlijk altijd bezig met, veel meer bezig met hoe je iets zegt dan
vorm,
met
ja,
wat je zegt. Mm. Omdat je sterk van de drongen bent dat hoe je iets zegt bepaalt wat je zegt. Daar blijft vaak achteraf weinig van over. Omdat bij het bespreken van een roman reduceren we tot, oh ja, het gaat over de vluchtelingen. Of oh ja, het gaat over de liefde. Of dat. Maar je bent natuurlijk bezig met vorm. En dit boek is zo'n warm bad voor mij als schrijver. Omdat ik in mijn eigen praktijk natuurlijk toch ook op een gegeven moment aan vast kom te zitten in mijn eigen straminetjes. En ik denk, oh, maar zo kan het ook. Zo kan het ook.
Maar als jij dat denkt, dan moeten uitgevers dat toch ook denken?
Ja, maar daarmee heb je alleen nog maar een boek van een writer, zoals dat zo mooi heet. Ja. En het moet natuurlijk ook bij het grote publiek juist aankomen. Mm-hmm. En die hebben de neiging, en dat was in Duitsland toch ook wel een beetje zo, waar Uwe Jonsson ook wel meer een writer's writer was dan een publiekschrijver. Dat maakt dat ik dit een hele moedige daad vind van Oorschot.
Om het uit te geven.
Om het uit te geven. Uiteraard zit daar ook subsidie achter van het Letterenfonds in Nederland. Fantastisch. Van de Schwab heet dat, geloof ik. Mm-hmm. Ik ben er vandaag door ingelicht door iemand die in die commissie zit. Ik had daar geen weet van. Maar die probeert om grote literaire werken in vertaling met subsidie op de Nederlandse, Nederlandstalige markt te krijgen.
Wil je, om het af te sluiten, een fragment lezen, zodanig dat ook wij, de luisteraar, ik ben al warm gemaakt, ik heb hem besteld net voor die morgen ging te lezen. Nee, daar heb ik nu geen tijd voor, omdat het zo'n dik werk is. Maar ik ben verkocht, maar onze luisteraar is misschien nog niet. Dus lees even een stukje voor. Vertel ons vooral waar we zitten, als dat belangrijk is.
Dat is niet zo verschrikkelijk belangrijk waar we zitten. Het is een stuk, iets wat Uwe Jonsson ook doet, behalve spelen met al die vormen, heeft hij soms ook gewoon prachtige naturalistische beschrijvingen. En dit is iets over de Hudson. Kunnen over de promenade bij de Hudson lopen.
Aan de Riverside Drive.
Aan de Riverside Drive. We kunnen over de promenade bij de Hudson lopen. Van de smalle paadjes naast de autoweg via de prachtige plaveide wandelpanen en keurig verzorgde hagen onder lantaarns naar de onbeschutte graspaden en naar 124th Street, waar in de schaduw van een grofgetande populier een natuurstenen gedenkplaat is aangebracht ter herinnering aan de activiteiten van de Vrouwenliga voor de bescherming van Riverside Park. Daar hoefden we geen lid van te zijn. Wij hebben de rivier. De rivier sleept je onder een ongerepte hemel mee naar de nabije zee, biedt schepen die zich langzaam voortbewegen, 's nachts misthoorns, groene, grijze, blauwe kleuren gemengd met die van het park. Een vakantieplaatje. En zo vergiftigd is de rivier door de industrie dat mensen er niet eens in mogen zwemmen. De rivier verzamelt het licht van de hemel en zijn vervuiling helpt de zonsondergangen een gevaarlijke kleur te krijgen. De geur van de rivier vergezelt ons op de terugweg naar Riverside Drive. De bladeren van het park houden het lamplicht al onder zich vast in stralende holtes. In de buik van het park rommelen de goederentreinen. Ze brengen uit Iowa en Nebraska vlees voor de markten van New York. Uit Maine en Canada in papier veranderde bossen voor de New York Times van morgen. Voor het dagboek van de wereld. Boven de fonkelende lichtterrassen van New Jersey. Boven de kleurenweerwar van het Luna Park op de Palisades. Boven de grijze rivier, die brede poort naar het noorden, zijn in vlakke kabelbogen witte lampen aaneengeregen. Over de twee verdiepingen hoge overspanning tussen de twee pijlers van de Washington Bridge bewegen zich tastend koplampen en reflectoren. En de reisgidsen van Europa bevelen dit schouwspel aan. Meer dan dit schouwspel kunnen we niet aanbevelen. Hier wonen wij.
Ja, en zo waren we even in New York Riverside Drive Park. In dit geval. Dankjewel, Mark. Beving aan de piano met Zeelenkind. In het FOMU loopt een overzichtstentoonstelling rond het werk van Martin Frank. Hebben we dat straks al gezegd. Geboren in Antwerpen, wist u ook al. Maar al heel gauw meegenomen door haar ouders naar elders. Uiteindelijk landt ze in Parijs en zal ze trouwen met Henri Cartier-Bresson.
Met de grote man.
Ja, Rijn de Slee. De grote man, 30 jaar ouder was hij. Maar eigenlijk heeft hij nooit haar carrière in de weg gestaan, zou ik sowieso niet zeggen. Maar hoe keek zij daarnaar? Dat ze haar carrière als fotografe zou misschien wel eens in de schaduw kunnen komen te staan van die grote man.
Ja, zoals ze mij altijd omschreven is geweest door de mensen die haar goed gekend hebben, is dat zij iemand was met enorm veel bescheidenheid. Dus zij heeft zich misschien wel in haar leven ook wel in die rol gewoon ingepast een stuk. En het paste misschien ook wel bij haar om niet op de voorgrond te treden.
Ja, ze maakt ook andere foto's dan haar man. Hè?
Het is ook wel fijn om te weten dat op het moment dat ze eigenlijk getrouwd zijn, dat ze elkaar hebben leren kennen, dat Henri Cartier-Bresson aan het stoppen was met fotograferen.
Ja.
Dus in het koppel was zij de fotograaf en niet hij. Dus dat geeft ook een heel andere dynamiek, denk ik.
Ja.
Dus zij,
En zij is ook beginnen fotograferen, als bij toeval bijna. Hè. Ze had niet zelf die keuze gemaakt, maar op reis in Azië krijgt ze een Leica, bij wijze van spreken, in haar handen geduwd en dan begint het.
En dan begint het.
Zo eenvoudig is het.
Ja, ze had een opleiding als kunsthistorica. Ze is opgegroeid in echt een familie van kunstliefhebbers, van verzamelaars. Een welgestelde familie. Afkomstig uit Antwerpen, maar met linken naar Zwitserland, UK, de States, zoals je zegt. Dus hij had een heel grote gevoeligheid voor het artistieke.
Voor schoonheid sowieso.
Voor schoonheid, absoluut. En ook voor de artistieke geest. Dat heeft ze van haar familie meegekregen. En de liefde voor kunst en het belang, het verdedigen van die kunst en van kunstenaars. Dus ik denk dat zij van daaruit vertrok.
Sowieso iets moest doen met al die elementen, maar niet goed wist. Ja. Wat is mijn medium?
Ja. En dan is ze inderdaad naar Azië op reis gegaan met een vriendin. en bij toeval beginnen fotograferen en eigenlijk ontdekt dat dat voor haar de manier was om de wereld te bekijken.
Ja, niet zomaar een vriendin, hè? Jeugdvriendin, ja.
Arjan Mouskine. Ja, ja, inderdaad, niet zomaar iemand. Ze zullen ook heel hun leven bevriend blijven en een theaterregisseuse van Théâtre du Soleil.
Avant-garde theater.
Ja, inderdaad.
En dus die twee dames gaan op reis, fotograferen, zien fantastische landschappen, mooie mensen. En als ze terugkomt, weet Martine Frank eigenlijk wat ze gaat doen. Hè?
Ja, zo lijkt het wel gegaan te zijn, ja.
Was het zo eenvoudig, denk je?
Geen idee.
Maar goed, jullie tonen nu... Het is ontzettend veel. Hè? Het is echt heel veel wat jullie tonen. Ze heeft er zelf nog aan meegewerkt. Ze is 2012 overleden.
Klopt.
Ze heeft zelf bepaald welke foto's in die tentoonstelling met werk van haar zouden terechtkomen. Waarom was ze daar zo precies in? Waarom was dat zo belangrijk voor haar, denk je?
Ik zou niet durven zeggen dat dat per se zo belangrijk is geweest voor haar dat zij dat mee bepaalde, maar ze is lang ziek geweest voor haar dood. Dus ze is eigenlijk heel bewust begonnen met dat traject, ook gesteund door mensen uit haar omgeving, om echt samen die selectie te gaan maken en samen te kiezen wat er van haar werk zou overblijven. Ik denk dat het vooral een roep uit haar omgeving is geweest die gemaakt heeft dat ze daar zelf zo hard mee aan de slag is gegaan.
De tentoonstelling is in tegenstelling tot dat boek, Mark, waar jij het over had net, is wel chronologisch opgebouwd, is heel rechtlijnig. Je schudt van nee, ik had de indruk van wel, om duidelijk te maken waar ze allemaal mee bezig was. Maar kijk, we kunnen van mening verschillen.
Wel, de tentoonstelling komt uit Parijs. Ja. Dus die is aanvankelijk 2 jaar geleden in Parijs voor het eerst getoond.
Om het nieuwe gebouw, dacht ik ook, van de Fondation.
Fondation Henri Cartier-Bresson, de opening van het nieuwe gebouw, inderdaad. Waar Martine Frank een van de oprichters van was, van die Fondation. Dus dat is allemaal niet toevallig. Daar hadden ze het min of meer chronologisch opgevat. En daar hing alles eigenlijk wat kriskras door elkaar. Dus je kreeg landschappen, portretten, reportage eigenlijk allemaal aan dezelfde muur, bij wijze van spreken.
Ja, want haar interesses gaan alle kanten uit. Hè?
En wat ze toen in Parijs hebben getoond eigenlijk door die opstelling is om te zeggen van kijk, ze maakte 1 dag een landschap en de dag nadien een portret. Toen ik zelf die tentoonstelling zag in Parijs, vond ik het wat moeilijk om vat te krijgen op haar oeuvre daardoor. Dus wat wij in Antwerpen gedaan hebben, is eigenlijk de dingen terug een beetje uit elkaar gaan trekken, om de bezoeker wat makkelijker toegang te geven tot het oeuvre en eigenlijk eerder die landschappen gaan groeperen, bepaalde reportages gaan isoleren, de portretten samenbrengen, zodat je eigenlijk die lijnen die in heel haar oeuvre zitten, veel duidelijker begint te voelen en ook de consequentie daarvan.
Ja, maar toch loopt alles door ook. Hè? Ik bedoel, ze is altijd wel mensen blijven fotograferen, altijd landschappen gedaan.
Het is één groot geheel.
Ja, één groot geheel. Alleen op het einde lijkt er plots ook een abstractie op te treden in haar werk. Eigenlijk een beetje het omgekeerde van Anouk de Klerk dacht straks, waar het van het abstracte naar de mens centraal bij Martine Frank lijkt het omgekeerd.
Ja, andere tijd natuurlijk.
Andere tijd ook,
Ze is boeddhistisch geworden, eind jaren 90. Dus ik denk dat dat er heel veel mee te maken heeft. Ze is heel diep gegaan in die ervaring, in die zingeving. En ze is dan een soort van stenen portretten gaan maken, zo noemt ze het zelf. Stillevens, waar dat je een spel krijgt van licht en schaduw, texturen, natte stenen. Heel tactiele
met een ziel waarschijnlijk voor haar.
Absoluut,
Ze was ook heel erg betrokken. Hè? We hadden het daar straks al over empathie. Een zachte blik had ze, zo wordt het ook omschreven. Dat zie je in haar foto's ook. Die ze maakt, er is niks geforceerd eigenlijk. Hè? Het is ook een beetje het leven zoals het is. Mm-hmm. Veel oudere mensen ook, in woonzorgcentra. Heel actueel ook op dit moment.
Dat was een soort van levenswerk van haar. Het fotograferen van ouderdom, van ouder worden. Ook een van die lijnen dat je ziet is dat ze bewust zoekt naar taboes die moeten doorbroken worden, maar dan wel op een zachte manier. En zij zag ouderdom als een groot taboe in onze maatschappij. De schoonheid daarvan en de tekenen op het lichaam en de angst dat mensen hebben om ouder te worden, om geïsoleerd te geraken. Zij wilde daar eigenlijk, ze wilde dat onderwerp tonen.
Het zijn prachtige foto's, maar, met ook absoluut. Heel veel humor uiteindelijk ook. Hè?
Zeker, met betrokkenheid, met engagement, met warmte. Iemand noemt het de regard amical, de vriendelijke blik van Martine Frank. Ja,
sociaal geëngageerd was ze ook. Mm-hmm. Als jij door de tentoonstelling loopt nu, wat is zo de reeks die jou het meest aanspreekt als curator?
ze werkte niet echt in reeksen, maar zoals we al zeiden, dat het zijn aandachtspunten dat ze eruit haalt. Maar er is wel een reeks die mij eigenlijk... mijn speciale sympathie heeft, dat is die rond Tory Island. Het is een eiland aan de Ierse kust, waar ik zelf eigenlijk nog nooit van gehoord. Dat het, op het moment dat zij er naartoe ging, was het een gemeenschap van 150 mensen. Blijkbaar mensen die kunstenaars, schrijvers, mensen die er bewust voor gekozen hadden op een bepaald moment om zich een stukje van de wereld te gaan afzonderen en op dat eiland te gaan wonen. Dus echt een gesloten gemeenschap. Maar op het moment dat zij er naartoe gaat, in de problemen geraakt, omdat ze niet meer zelfstandig zouden kunnen zijn, dus bedreigd worden eigenlijk met afzetting van het eiland. En dat is de reden waarom dat ze er naartoe gaat. Maar ze gaat er niet één keer naartoe, ze gaat er drie keer naartoe. In de loop van 3-4 jaar of zo, denk ik. En dat is voor mij typisch Martine Franck, is dat ze begint aan een onderwerp, ze voelt een enorme betrokkenheid en ze kan het ook niet loslaten.
Ja, ze neemt dus ze haar tijd voor terug. Ook. Tijd is een belangrijk element.
Ja, ze gaat ook altijd terug, ook dat gegeven. Zit in heel haar carrière, dat ze altijd opnieuw die onderwerpen opnieuw gaat gaan fotograferen. En die reeks van Tory Island specifiek heeft ook een heel... Ja, de gelaagdheid van haar beeld, daar ligt de joie de vivre dat ze op dat eiland gevonden heeft, ondanks de miserie.
Want die miserie zie je eigenlijk niet, vind ik, in haar foto's. Totaal niet. Ook niet bij de oude mensen, bijvoorbeeld, wat je al zei.
Maar dat was dan haar keuze om dat niet op die manier, om mensen niet op die manier weg te zetten, maar echt in hun waardigheid, in hun plezier, in hun sterkte neer te zetten.
Heel mooi om te zien hoe jullie nu ook die Lynn Cohen tegelijkertijd presenteren, want dat is totaal ander werk. Zij was ook bij Magnum opgenomen, trouwens, dacht ik.
Lynn Cohen niet. Nee, ik denk dat Lynn Cohen... kan je echt plaatsen bij de conceptuele kunst eerder. Martine Franck zit echt veel meer in die humanistische...
Zelfde tijd wel, hè?
Parijs. Ja, absoluut. Ja. Tijdsgenoten. Ja.
Zwart-wit ten opzichte van kleur. En totaal andere onderwerpen. Ja. Dus als u gaat naar het FOMI, dan moet u ze beide gaan bekijken. Waar zetten ze zich kort nog even in? Waar zetten Martine Franck zich vooral voor in? Welke, als ze sociaal engagement, waar kon dat, waar situeerde zich dat?
Ja, ik denk vooral heel veel voor vrouwen ook. Ja. Dat voel je in
dus die toiletten voor vrouwen in de openbare ruimte, daar zou ze ook voor op straat komen.
Absoluut, zou je een mooie foto van kunnen maken.
Goed, Martine Franck, alle gekheid op een stokje. Nog tot 24 januari in het FOMU in Antwerpen. Dankjewel, Rijn de Sleet. Toch even te komen duiden. En ik kan getuigen, een bezoek dus aan FOMU is absoluut coronaproof ook. Niet onbelangrijk. Een jaar uit het leven van Gesine Krespaal van Oewe Jonzoon is uit bij Van Oorschot, zei al Mark Reugebrink. Het is een aanrader. Ik heb er nog maar doorgebladerd. Zij net besteld en al wordt gelezen. Waaraan schrijf jij op dit moment? Ben je aan het schrijven, Mark?
Ik heb maar liefst drie projecten op
tegelijkertijd.
Dat gaat niet goed gaan.
Als je ze samen klutst, dan gaat het wel, want dan krijg je iets wellicht, zoals dit.
Misschien.
Heel fijn dat jullie er waren. Dankjewel, fijne avond nog. Morgen zijn wij alvast terug op de afspraak met een tentoonstelling in het Plantin Moretus Museum en een documentaire film die op Docville in de prijs is gevallen. Graag tot morgen 5:00 bij Clara.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.